Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 33 zingen wij het derde vers. Hij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is alom verspreid, men hoort al het wereld rond gewagen van zijn goede tierenheid. En wat er verder volgt, noemt er nu Psalm 33 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u opnieuw kunt vinden in het heilige evangelie na de beschrijving van Matthäus, het derde hoofdstuk, maar nu te beginnen bij het dertiende vers. Matthäus 3, de versen 13 tot en met 17, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100, vers 1, juich aarde, juich alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Matthäus 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde, zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is verstand opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag den geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Wij willen die zondag nu eerst aan u voorlezen. Vraag 24, hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige en waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Gemeente, het gaat in zondag 8 over de drie-eenheid. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de drie-eenheid beschreven in de belijdenis. In de tweede plaats willen we letten op de drie-eenheid beleden door Gods kinderen. En in de derde plaats willen wij letten op de drie-eenheid bewezen uit de Heilige Schrift. Dus het gaat over de drie-eenheid, drie gedachten. In de eerste plaats beschreven in de belijdenis. Dat is vraag en antwoord 24, waar we een indeling vinden van de 12 artikelen. En dat naar aanleiding van de drie goddelijke personen. Onze tweede gedachte, de drie-eenheid beleden door Gods kinderen. Dat Gods kinderen dat beleiden, dat blijkt uit vraag 25. Waarom noemt gij, dat betekent waarom beleid gij, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan staat het antwoord daarop aan het slot van antwoord 25, dat deze drie onderscheiden personen de enige en waarachtige en eeuwige God zijn. Dat beleiden Gods kinderen. En onze derde gedachte, de drie-eenheid bewezen uit de Heilige Schrift. Het eerste gedeelte van antwoord 25, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft. En dat is het einde van alle tegenspraak. Gemeente, wij staan stil bij de drie-eenheid. Wat een moeilijk woord, jongens en meisjes. Want daar zitten twee woorden in, twee telwoorden, drie en één. En dat kan helemaal niet, dat heb je met rekenen wel geleerd. Drie is geen één. Je kunt niet schrijven drie is één. Dat klopt niet. En je kunt ook niet schrijven één is drie. Want één is één en drie is drie. Maar drie is één en één is drie, dat klopt niet. Nee, met de rekenles klopt dat niet, dat klopt. En in ons verstand klopt het ook niet. Maar wel als het gaat over de Heere God. Want de Heere God kun je met je verstand niet begrijpen. Staat boven onze berekeningen. En daarom, wat we vanmiddag overdenken in de kerk, dat begrijpen jullie niet. Maar dat begrijpen je vader en moeder ook niet. Dat begrijpt de dominee ook niet. Althans, met het verstand is het nooit te begrijpen. Waar het vanmiddag over gaat, dat is alleen te geloven. En daar hebben we het vorige week over gehad. In zondag 7 ging het over het ware zaligmakende geloof. We hebben gezien dat er verschil is tussen het geloof en het geloven. Dat niet alleen wij dat onderscheid maken, maar dat ook onze Heidelbergse catechismus dat onderscheid maakt. En dat het geloof de zondaar met de Heer Jezus Christus verenigt. En dat dat in de allereerste plaats nodig is, dat wij door het geloof Christus worden ingelijfd. Dat is een werk van de Heilige Geest. Maar waar dat geloof is, daar gaat dat geloof ook geloven. En wat gaat dat geloof dan geloven? Al wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En de hoofdsom daarvan, de samenvatting daarvan, die vinden wij in de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ook vanmiddag zijn die artikelen opnieuw beleden. En dat doen wij iedere zondagmiddag in de kerk. Vorige keer is dat al een heel klein beetje aan de orde geweest. Vraag en antwoord 23, hoe luiden die artikelen? En toen heb ik in het algemeen iets gezegd over deze artikelen. En nu gaan we het hebben over de indeling van die artikelen. Deze artikelen hebben een hele duidelijke driedeling. Wat gaat een christen geloven? Wel, dat leren ons de 12 artikelen in een hoofdsom. Die 12 artikelen zijn een geloofsbelijdenis. Is dat eigenlijk wel nodig? Zo'n geloofsbelijdenis. Er zijn mensen die willen niks weten van een geloofsbelijdenis. Mensen zeggen, wij hebben de Bijbel. En wij willen bij de Bijbel niks anders hebben, alleen de Bijbel. Nou ja, dat klinkt eigenlijk best wel mooi, want zo is het ook wel. De Bijbel staat boven alle menselijke geschriften. Maar is het dan verkeerd om een geloofsbelijdenis te hebben? Wat is dat eigenlijk, een geloofsbelijdenis? Nou, in de geloofsbelijdenis geeft de kerk getuigenis van wat zij gelooft. Mag dat? Ja, mag dat? Ik zou willen zeggen dat moet. De Bijbel leert dat dat moet. 1 Petrus 3 vers 15. Wij moeten altijd bereid zijn tot verantwoording aan een iegelijk die rekenschap afeist van de hoop die in u is. En gemeente, dat gebeurt heel eenvoudig in de geloofsbelijdenis. Daar zegt de kerk wat zij gelooft. We kennen drie algemene geloofsbelijdenissen. Dat is de geloofsbelijdenis die wij vanmiddag hebben horen belijden. Maar we kennen ook de geloofsbelijdenis van Nicea. En we kennen ook de geloofsbelijdenis van Athanasius. Dat zijn belijdenissen die over de wereld in de kerk een hele belangrijke plaats gekregen hebben. En dan kennen wij ook belijdenissen die meer specifiek zijn voor onze kerk. Je noemt dat de drie formulieren van eenigheid. En die drie formulieren, het woord zegt het al, dat zijn er drie. Dat is deze Heidelbergse catechismus. Dat zijn de Dordtse leerregels en dat is de Nederlandse geloofsbelijdenis. Degene die dat onderschrijven, daar vormen wij min of meer een eenheid mee. Daar kunnen wij elkaar vinden en herkennen. En dat is heel groot als dat onderschreven wordt. Jonge mensen, mag ik jullie een raad geven? Als jullie naar een jongerenavond gaan, belegd door een of andere stichting, kijk eerst eens even of die stichting de drie formulieren van eenigheid wel onderschrijft. En als die stichting dat niet doet, wat dan? Dan moeten we bij jou een paar bellen gaan rinkelen. Want dan betekent het dat er geen sprake is van eenigheid. Dan betekent het dat die stichting dus een bepaald of alle drie de belijdenisgeschriften niet wil onderschrijven, omdat men de vrijheid wil hebben om andere sprekers uit te nodigen die andere opvattingen hebben dan in onze belijdenisgeschriften staan. En dat is gevaarlijk. Laten wij wel bedenken dat die belijdenisgeschriften een historie hebben in de kerk van eeuwen, zoals ze opgebouwd zijn. En ik vind het heel erg arrogant als een jongen of een meisje zegt, ach, ik kan zelf wel uitmaken wat waar of wat niet waar is. Alsof alles wat in die onze rijke historie tot stand gekomen is, onder de leiding en de Heilige Geest des Heren, jullie niks te zeggen heeft. Er zijn mensen, we hebben het gehoord van Guido de Bret, die de brandstapel is opgegaan voor die boodschap. Hij gaf er zijn leven, die de galg is opgegaan voor die boodschap. En anderen de brandstapel opgegaan om die boodschap te onderschrijven. Dat vraagt respect. En daarin mogen we ook de voorzienige leiding van de Heere wel zien. Die belijdenisgeschriften die wij hebben, die hebben een onderscheiden betekenis. De Heidelberger heeft de betekenis om te onderwijzen in de gemeente. Vroeger was het een catechisatieboekje. Maar het bleek wat te moeilijk. En daarom wordt het nu gebruikt om de hele gemeente te onderwijzen. En hebben wij voor de catechisatie het uitreksel daarvan. Dat is het kort begrip wat we op de belijdeniscatechisatie met elkaar behandelen. We hebben de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, sommige mensen vonden dat moeilijk, jammer. Want dat is namelijk wat de kerk gelooft en dat naar buiten toe laat horen. Dat was de bedoeling van Guido de Bret. Dat de heidense wereld zou weten wat de kerk gelooft. En ik vind het eigenlijk wel heel verdrietig dat er mensen zijn die dat moeilijk vinden. Die niet eens meer weten wat de kerk gelooft eigenlijk. Dan wordt het toch hoog tijd dat wij ons daar heel snel in gaan verdiepen. Want wij moeten dat ook tegen onze buren kunnen vertellen. Waar wij voor staan. Daar moet je in thuis zijn wat de leer is. En de Dordtse leerregels, waarin de 5 bekende dwalingen die altijd de kerk bedreigen, ook in 2026, door onze vaderen zijn weerlegd. Allang weerlegd. Wat er vandaag de dag allemaal geroepen wordt en geschreven wordt, het is allang weerlegd. Bespaar je de moeite, verdiep je in de Dordtse leerregels en je kunt antwoorden vinden op al die vragen. En waarom zijn nou die Dordtse leerregels en die andere belijdenisschriften zo belangrijk? De Bijbel is toch het belangrijkste, zeker. De belijdenisschriften staan onder de Bijbel. Maar weet je wat de belijdenisschriften doen? De belijdenisschriften die brengen de Bijbelse leer in verband. Die brengen de teksten samen. Bijvoorbeeld, voor wie is de Heere Jezus gestorven? Dordtse leerregels hoofdstuk 2. En door dat samen te brengen, krijg je een zicht op wat nu de hele Bijbel daarover leert. Kijk, mensen die zeggen, ik beroep mij alleen op de Bijbel, die pakken vaak een Bijbeltekst. Helemaal los van al die andere teksten, uit het verband gerukt. En zeggen, kijk, de Heere Jezus is voor alle mensen gestorven. Hier staat het. Maar nee, dat staat er niet. Dat kan niet de betekenis zijn van die tekst, want dat is in strijd met andere teksten. Je moet het geheel overzien. En dat is de waarde van onze belijdenis die wij mogen hebben. En u vraagt vanmiddag onze aandacht. Ja, de belijdenis, de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, die heel eenvoudig in 3 te delen is. Het eerste artikel gaat over God de Vader. Het tweede artikel tot en met het 7e artikel gaat over God de Zoon. En de artikelen 8 tot en met 12 gaan over de Heilige Geest. Dus het langste gedeelte dat gaat over de Heere Jezus Christus. Dus ook in de catechismus gaat het langste gedeelte over de Heere Jezus Christus. Natuurlijk wordt er over de Heere Jezus Christus gepredikt in onze gemeente. en vanuit de Heidelbergse catechismus, maar wel in verband met God drie-enig. Niet wordt de Heer Jezus daar apart uitgelicht. Nee, maar trinitarisch moet onze prediking zijn. De Zoon staat in verband met de Vader en in verband met de Heilige Geest. Hoe zijn die 12 artikelen eigenlijk ontstaan? Nou, dat blijkt uit de verdeling. Jongens en meisjes, wanneer mensen vroeger gedoopt werden, er was nog geen gemeente en mensen legden belijdenis af, dan was dat een hele korte belijdenis. Zij werden gedoopt in de naam van de drie-enige God, dus zij moesten belijden: ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. Dat was het begin van deze 12 artikelen. Het waren er maar 3. Maar waarom zijn het er dan nu 12 geworden? En waarom is dat stuk over de Zoon dan zo uitvoerig geworden? Wel, waarom spreekt de kerk uit wat zij gelooft? Omdat daar vragen over zijn, of omdat er dwalingen zijn. En wij moeten zeggen, nee, dit is het wat wij geloven. En als het gaat over de Heer Jezus Christus, dan zijn daar in de loop van de kerkgeschiedenis de meeste dwalingen over geweest. En als de kerk dan tot duidelijkheid kwam, dit is de menselijke natuur van de Heer Jezus, dan kwam dat in de belijdenis. En zo is de belijdenis gegroeid tot een geheel waar we heel erg blij mee mogen zijn. En wat als kern heeft, inderdaad, daarom gaat het in zondag 8 over de drie-eenheid, dat als kern heeft de leer van de drie-enige God. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Het eerste is van God de Vader en onze schepping, artikel 1. Wij leven in een tijd waarin daar nog het nodige over te zeggen valt, helaas. Maar voor de kerk is het helemaal geen punt. De schepper van hemel en aarde. Nee, het verstand begrijpt het niet, maar het geloof dat aanvaardt dat. God de Vader is de schepper. Heeft de Zoon dan niet geschapen? Heeft de Heilige Geest niet geschapen? Zeker, daarom heb ik Psalm 33 laten zingen. Door het woord zijn de hemelen gemaakt. Eigenlijk hoort dat met een hoofdletter te staan. In de onberijmde psalm staat het wel met een hoofdletter. En door de geest zijns monds al hun heer. Het woord, dat is de Heer Jezus Christus. Zo wordt hij genoemd van eeuwigheid. Het eeuwige woord. En de geest zijns monds, dat is de Heilige Geest. Dus de Zoon en de Heilige Geest hebben ook geschapen. Alleen je zou kunnen zeggen in het werk van de schepping en in het werk van de vaderlijke zorg treedt God de Vader op de voorgrond. En daarom wordt zijn naam hier vooral genoemd. Hetzelfde is als het gaat over God de Zoon en onze verlossing. Is het dan zo dat God de Vader niks te maken heeft met de verlossing? Of dat de Heilige Geest niks te maken zou hebben met de verlossing? Natuurlijk wel. Het is God de Vader nota bene die zijn Zoon naar de aarde gezonden heeft. Het is Gods gave, zegt de apostel Paulus. En het is de Heilige Geest toch die de verdiensten van de Heer Jezus toepast in de harten van zondaren. Zonder de Heilige Geest word je nooit verlost. Alleen wie is nou de vooraanstaande persoon als het gaat over de verlossing? Ja, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen, jongens en meisjes. De Heer Jezus heeft zich laten kruisigen. De Heer Jezus heeft zichzelf gegeven. Onderscheiden van God de Vader en God de Heilige Geest, en daarom van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Heeft de Vader dan niks te maken met de heiligmaking? Natuurlijk wel. De heiligmaking vloeit voort uit de eeuwige verkiezing, uit het welbehagen. En heeft God de Zoon niks te maken met de heiligmaking? Natuurlijk wel. Het is zijn bloed waardoor alleen het boze hart gereinigd kan worden. Maar het is de Heilige Geest die het doet. En daarom in dit werk op de voorgrond treedt. Zo zien wij twee dingen, gemeente. Zo zien wij een hartelijke vereniging van de drie goddelijke personen ook in hun werken. En laten we dat nooit van elkaar losmaken. Laten wij het komen tot Jezus nooit losmaken van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want zonder de Vader komt niemand tot Jezus. En zonder de Heilige Geest komt echt niemand tot Jezus. Het is ook heel belangrijk dat dat gepreekt wordt en uitgelegd wordt. Wat is nou dat komen tot Jezus? En als je dat uit gaat leggen, dan kom je bij de Vader. En je komt bij de Heilige Geest. Dat kan nooit op zichzelf staan. En het is heel belangrijk dat we dat bij elkaar houden. Ik vind het heel mooi hoe onze vaderen dat gedaan hebben op school. Met de student op de theologische school neem ik de drie formulieren van eenigheid door. En dan zo vaak in het gebed of in één regel weten onze vaderen die drie personen te noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan het doopformulier waarin we bidden of de Heere dit kind door de Heilige Geest zijn Zoon Jezus Christus wil inlijven. Dat is één regeltje uit het gebed waar de drie goddelijke personen bij elkaar gehouden worden. Daar kunnen we heel veel van leren. Zo moet het ook functioneren in de prediking. Wij zien een verbondenheid tussen de drie goddelijke personen en we zien onderscheidenheid. Elk van de goddelijke personen heeft in die werken een eigen taak. Mag ik het heel eerbiedig zo zeggen, jongens en meisjes, God is een God van orde. God maakt er nooit een rommeltje van. Wij maken er een rommel van, maar God werkt heel ordelijk. Elk van de goddelijke personen heeft een eigen taak. Dat belijden wij in deze belijdenis van God de Zoon en onze verlossing van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Let eens op dat woordje onze. Het is een geloofsbelijdenis. Dit is toch net wat anders dan een stukje dogmatiek. Dat woordje onze dat laat zien dat deze belijdenis alleen door het geloof ten diepste afgelegd kan worden. Het is niet zomaar een technische verdeling. Maar het is door de kerk des Heren geleerd en in de strijd op papier gezet. En wij mogen dat met alle eerbied onze vaderen nazeggen. Al is het waar, daar kom ik later nog wel op terug, dat de ene van Gods kinderen daarin meer geloofskennis heeft dan de ander. We hebben dat ook vorige keer gehoord. Kijk, ik denk dat wij allemaal de 12 artikelen wel op kunnen zeggen, toch? Kunnen jullie dat, jongens en meisjes? Probeer het eens vanavond. Het is eigenlijk wel erg als je dat niet kan, toch? Dat zouden we uit ons hoofd moeten kennen. Maar het uit je hoofd opzeggen, dat is nog niet precies hetzelfde als de geloofskennis hebben. God de Vader kennen, God de Zoon kennen, God de Heilige Geest kennen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is nodig. En zo gaan Gods kinderen naar de mate dat ze de Heere leren kennen, hem ook belijden. Onze tweede gedachte, de drie-eenheid beleden door Gods kinderen. Er staat, aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Begrijpen Gods kinderen het wel? Nee. Ze begrijpen het ook niet. Maar ze geloven het. Er zijn heel veel dwalingen als het gaat over de drie-eenheid. En die zijn eigenlijk heel makkelijk. Heel makkelijk in te delen. En hoe zijn die dan in te delen? Nou, heel eenvoudig. Sommigen zetten een kruisje door het woordje één. En zeggen er zijn drie goden. Dan is het probleem opgelost. En anderen zetten een streep door het woordje drie. En zeggen er is maar één persoon. En God de Vader is gewoon een andere naam voor God de Zoon en een andere naam voor God de Heilige Geest. Maar het is maar één persoon. Ja, dan snap ik het ook. Maar zo is het niet. Het is één is drie en drie is één. God is groot. En wij begrijpen het niet, gelukkig niet. Want als wij God zouden begrijpen, dan zou God zo klein zijn dat een mens met zijn menselijk verstand hem kan bevatten. Nou, gelukkig dat dat niet kan. God is veel groter. En dat vraagt ootmoedig buigen. Gods kind mag dat doen. Er wordt vastgesteld dat er maar één enig goddelijk wezen is. Er is maar één God en daar ligt in het Oude Testament een nadruk op. Dat zal daarmee te maken hebben dat alle andere volken, de Kanaanieten en de Egyptenaren en al die volken hadden meer goden. Dat waren polytheïsten. En om het volk van Israël te beschermen, heeft de Heere de nadruk gelegd op de enigheid van God. Een hele belangrijke, dat was ook al een geloofsbeleid, dat is in Deuteronomium 6, die de Joodse kinderen tot vandaag de dag moeten opzeggen, dat is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Het Shema Israël. Dat is de eerste belijdenis die een Jood zegt en is het ook de laatste belijdenis die een... Als een Jood de dood aanziet komen, dan zal dit zijn belijdenis zijn. De Heere onze God is een enig Heere. Nou, dat is mooi, want er is maar één God. Ja, waren het niet dat de Joden dat woordje enig anders lezen? Er wordt in de Bijbel een woord gebruikt voor het woord enig. Datzelfde woord wordt gebruikt voor man en vrouw die één zijn. Maar het zijn wel twee personen, toch? Het is een eenheid en toch twee personen. Het is een samengestelde eenheid. En nu is er een belangrijke Joodse rabbi geweest, die in de Joodse belijdenis dat woordje één heeft veranderd door een absolute eenheid. En als je dat woordje leest, dan kan God geen zoon hebben. Dan kan God niet in drie personen bestaan. Dat is het diep aangrijpende, dat de Jood dus deze belijdenis nu uitspreekt met de gedachte dat God geen zoon heeft. En dat is heel aangrijpend, want als je dat leert, dan kun je niet zalig worden. En dat is de boodschap die de Joden gebracht moet worden. Dat God wel een zoon heeft. De Arabieren geloven het ook niet. Op de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem, daar staat geschreven met Arabische letters: God heeft geen zoon. Dat is aangrijpend. Dat is niet onze God. Dat is echt een Allah, is echt een andere God. Want onze God heeft wel een zoon. De Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. Er is maar één God. Ja, dat kunnen de mensen ook weten. Hè? Dat is ingeschapen. De ingeschapen godskennis. Ieder mens heeft een besef dat er een God is. Hij weet niet wie die God is. Maar hij weet wel dat er een God is. En mensen doen hun best om dat besef zo gauw mogelijk uit te doven. Want dat maakt hen onrustig. Daarom atheïsten worden niet geboren, atheïsten worden gemaakt. Dat meneer Hellebroek zegt, het is meer een wensen dat er geen God is, dan een dadelijk geloven. En het kan inderdaad werkelijk zo zijn dat mensen hun geweten helemaal hebben toegeschroeid. En geen besef meer hebben dat er een God in de hemel is. Wij mogen dat weten, wij mogen zelfs weten wie die God is uit de Bijbel, jongens en meisjes. Maar leven wij ook vanuit die kennis? Kijk, of leven wij net als wereldse mensen alsof er geen God is? God heeft ogen, hij ziet alles. God heeft oren, hij hoort alles. God is alwetend, hij weet alles. Besef je dat ook? Want vaak leven wij als kerkmensen alsof er helemaal geen God is. Alsof de Heer niks ziet, alsof hij niks weet, alsof hij niks hoort. Alsof hij van hout of van steen is. En dat is erg, want wij weten beter. Wij weten uit de Bijbel zelfs wie die God is. Hij is een enige God. Ja, dat komt niet zo over. In een maatschappij waarin men zegt, nou ja, jij mag geloven. Wij laten jou in je waarde, maar je moet mij ook in mijn waarde laten. Jouw God is God, maar mijn God is ook God. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk, want mijn God is de almachtige God. En er kunnen niet twee almachtigen zijn. Mijn God is de alomtegenwoordige God. En er kunnen niet twee alomtegenwoordige goden zijn. Mijn God is de eeuwige God. En er kunnen niet twee eeuwigen zijn. Dus het is alles of niks. Wij kunnen niet andere goden als God accepteren, want dat is godslasterlijk. Dan betekent dat dus dat wij de eeuwigheid, de alwetendheid, de almachtigheid, de alomtegenwoordigheid van de God van de Bijbel loochenen. En het is zo duidelijk, jongens en meisjes. Wij weten het uit de Bijbel. De blinden kunnen tasten dat de dingen die in de Bijbel staan, dat is het woord van God, dat die dingen gebeuren. Je bent wel heel erg blind als je dat niet ziet, zegt Guido de Bre. Dus er is maar één God, maar waarom noemt gij dan drie? Wij zijn toch geen polytheïsten, wij zijn monotheïsten. Wij leren dat er maar één God is. En waarom dan Vader, Zoon en Heilige Geest? Dat zijn toch drie goden? Nee, dat zijn niet drie goden, maar dat zijn drie personen. En die drie personen, die zijn tezamen de enige waarachtige God. Personen, dat wil zeggen dat het onderscheiden personen zijn. De Vader is niet de Zoon. En de Zoon is niet de Heilige Geest. De Vader is een ander, de Zoon is een ander, de Heilige Geest is een ander. Hoe dan? Wel, er zijn verschillende eigenschappen, catechisanten weten dat wel, dat er onderscheid is tussen de personele eigenschappen, de eigenschappen over de persoon, en er zijn wezenseigenschappen. En de personele eigenschappen, dat zijn de eigenschappen die één persoon eigen zijn. Van de Vader is dat bijvoorbeeld dat hij bestaat door zichzelf. De Vader heeft niet het leven van de Zoon, maar hij heeft het leven, het eeuwige leven van zichzelf. En de Zoon? De Zoon bestaat door de Vader, daarom wordt de Zoon ook Zoon genoemd. En de Heilige Geest dan? De Heilige Geest bestaat door de Vader en de Zoon. Hij gaat uit van de Vader en de Zoon. Daarom wordt hij genoemd de derde persoon in het goddelijke wezen. In onze belijdenis van onze westerse kerk staat heel duidelijk dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en de Zoon. Oorspronkelijk stond er in de belijdenis dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader. En toen heeft de westerse kerk toegevoegd filioque. Dat betekent en van de Zoon. En toen is er een scheur gekomen tussen de oosterse kerk en de westerse kerk. En je ziet, ik denk dat dat ook een gevolg daarvan is, dat de oosterse kerk heel mystiek is. Oosterse godsdiensten zijn heel mystiek. En dat de westerse godsdienst, als het gaat over de Heilige Geest, een hele duidelijke taak heeft. De Heilige Geest blijft verbonden met de Vader en de Zoon. Dat heeft met onze belijdenis te maken. En er zijn eigenschappen die de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tezamen hebben. Dat noemen we de wezenseigenschappen. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Ze zijn één. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig, de Heilige Geest is almachtig. Ze zijn één. De Vader is alomtegenwoordig, de Zoon is alomtegenwoordig, de Heilige Geest is alomtegenwoordig. Ze zijn één. En deze dingen staan zo ontroerd, verwoord in de geloofsbelijdenis van Athanasius. Zoek het vanavond eens op achter in je psalmboekje. Dat hebben onze vaderen zo vastgesteld op grond van de Bijbel. Ach ja, moet je daar nou zo mee bezig zijn? Tegenwoordig vinden wij dat helemaal niet meer belangrijk. Nou, wil je zalig worden? Of niet? Als je zalig wil worden, staat in de geloofsbelijdenis van Athanasius, dan moet je het algemeen geloof hebben. En wat is dat, het algemeen geloof? Dat wij de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid leren. En als je dat nou niet leert, wat is dan onze belijdenis? Dan zul je zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Mensen die leren dat de Heere Jezus geen God is, gaan verloren. Mensen die leren dat de Heilige Geest geen God is, dat is onze belijdenis. Dat zeggen wij op grond van de schrift, die gaan verloren. Lees het maar eens na in 1 Korinthe 12. Daar staat, daarom maak ik bekend dat niemand die door de Geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Het is allemaal zo nauw aan elkaar verbonden. Moet je wel goed in de gaten houden, want wij leven in een tijd waarin ja, mensen willen samen met de Roomsen. En nog even, dan gaan we samen met de Jehovah getuigen. Wat maakt het allemaal uit? Nou, dit maakt het uit, dat de zaligheid daaraan vasthangt, aan de waarheid van onze belijdenis. Dit zijn geen bijkomstige zaken, heel aangrijpend. Het algemeen geloof, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid. En hier is iemand aan het woord, gemeente, die beleidt dat. Begrijpt er niks van met het verstand? Het is ook niet te begrijpen, maar het geloofskennen, dat zit niet in je verstand. Het geloofskennen, dat krijg je door de verlichting van de Heilige Geest. Dat is een bovennatuurlijk kennen. En dat is een vertrouwen, dat kun je zelf niet aanleren, maar dat is een geloofsvertrouwen. En hoe kan het nou dat iemand daar met zoveel stelligheid over spreekt? Ja, omdat die persoon van binnenuit daar kennis van heeft. Van God de Vader en de schepping. God de Zoon en de verlossing. God de Heilige Geest en de heiligmaking. En als dat zo is, dan heb je zoveel verdriet als je de krant leest en je ziet dat mensen daarover discussiëren. Of dat toch wel kan, die schepping in 6 dagen. Vreselijk. Dat in wat men noemt reformatorische kring, dat een punt van discussie is. Alsof God de Vader, de Almachtige, dat niet zou kunnen, dat is een slag in zijn aangezicht. En zo is er nog zoveel gemeente wat gediscussieerd wordt. Houdt u er alsjeblieft verre van. En bezoek niet die bijeenkomsten, maar de leer der vaderen zo bestreden wordt, wat je alleen maar in verwarring brengt. En maak je zelf thuis in de belijdenisgeschriften. En wat mij opvalt als je Gods kinderen, ik weet nog heel goed dat we de Heidelbergse catechismus mochten introduceren in Israël. En dat ik daar mensen heb zien huilen. Die hadden dat nog nooit gezien en die hadden heel veel aversie. De Heidelbergse catechismus, zeg, uit Duitsland. Moet je met een Jood over Duitsland beginnen. En toen waren er mensen die zagen zoveel herkenning in dat boekje over de enige troost, dat ze tot in het diepst van hun hart ontroerd waren. Want wat in die belijdenis verwoord is, dat overstijgt ons land. Dat is zo uit het hart gegrepen. En wat ken je er nou van? Wat versta je er nou van? Hoe ver kun je mee? Onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 139, het vierde en het vijfde vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? En wat er verder volgt. Psalm 139, daarvan het vierde en het vijfde vers. Onze derde gedachte, de drie-eenheid bewezen uit de Heilige Schrift. Omdat God zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is het. Dat is het bewijs. Tenminste, als het woord nog gezag heeft. Kijk, mensen die vragen stellen bij het woord als het gaat over de vrouw in het ambt en allerlei moderne uitspattingen, die gaan straks hier natuurlijk ook vragen bij stellen. Want als het woord in het een geen gezag heeft, dan heeft het in het ander ook geen gezag. Maar kijk, dit is een gelovig mens. En voor een gelovig mens heeft de schrift absoluut gezag. Onvoorwaardelijk gezag. Ik snap het niet, maar de Bijbel zegt het. Het is in Gods woord zo, God heeft zich zo geopenbaard. En dat geloof dat aanvaardt, dat geloof dat buigt, dat geloof dat omhelst. Omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft. Dominee Hellebroek die geeft een hele mooie indeling, dat ken je toch wel, catechisanten? Moet je zo op kunnen zeggen. Als er een Jehovah getuige aan de deur staat, toch? Of sta je dan met een mond vol tanden? Moet je zo op kunnen zeggen. Maar hoe weet je dat God drie enig is? Nou, dat weet ik uit teksten waar God van zichzelf in het meervoud spreekt. De Bijbel begint er al mee. Laat ons, Elohim, de meervoudsvorm van God, meer personen dus, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Er staat niet ik, er staat meervoud. En er zijn teksten waar God en God, heren en heren, onderscheiden worden. Dus, Psalm 110, dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Heere en Heere. De Heere, God de Vader, heeft tot mijn Heere, tot de Heere Jezus gesproken, zit aan mijn rechterhand. En er zijn teksten waar de drie personen gewoon apart genoemd worden. In het Oude Testament, ja. De priesterlijke zegen, de Heere zegene u en hij behoede u. God de Vader. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. God de Zoon. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij zij u genadig. God de Heilige Geest. Er wordt drie keer onderscheid gemaakt in Heere. En zo zijn er wel meer teksten in de Bijbel. De engelen die uitroepen, heilig, 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 drie keer, is de Heere der Heerscharen. Dus ook in het Oude Testament was het duidelijk. Al die psalmen die op het bord staan, gaan allemaal over meerdere personen in het goddelijke wezen. Maar in het Nieuwe Testament was het nog duidelijker. Daarom heb ik ook het tweede stukje van Matthäus 3 laten lezen, de doop van de Heere Jezus. De drie goddelijke personen. Waar is de Heere Jezus, jongens en meisjes, als Johannes hem doopt? Hij staat daar in het water van de Jordaan. En waar is God de Vader? In de hemel. De mensen hoorden zijn stem. Die kwam uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. En waar is de Heilige Geest? Die komt in de gedaante van een duif op het hoofd van de Heere Jezus en hij bleef op hem. Duidelijker kan het toch niet? En er zijn veel meer teksten in het Nieuwe Testament waarover de doopbevel. Iedere maand horen wij dat. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Waar de drie goddelijke personen in één adem worden genoemd. Dus het is uit de Bijbel heel duidelijk te bewijzen. Geen twijfel mogelijk. En er is nog een bewijs. Wat is dat dan? De bevinding. Wat zegt u? De bevinding van Gods kind, dat is geen bewijs. Jawel, Guido de Brein noemt dat een bewijs. Weet u dat nog uit de Nederlandse geloofsbelijdenis? Dat we dit niet alleen weten uit de getuigenissen der Heilige Schrift, maar ook uit de werkingen van die onderscheiden personen, voornamelijk degene die wij in ons gevoelen, zegt de kerk. Ja, maar je kunt toch de bevinding niet als bewijsgrond gebruiken, ja? Nee, niet los van de schrift. Kijk, als iemand begint te vertellen dat hij iets beleefd heeft, en het staat niet in de schrift, dan is dat geen bevinding. Dat kan emotie zijn of weet ik veel wat er allemaal aan de hand kan zijn met mensen, maar dat is geen bevinding. Bevinding komt altijd uit de schrift. En als je het niet uit de schrift kunt onderbouwen, werp het maar voor de mollen en de vledermuizen. Hoe bijzonder dat het verhaal ook is en welke indruk dat het bij mensen ook maakt. Maar als mijn bevinding overeenkomt met de Heilige Schrift, dan is mijn bevinding een tweede bewijs. Ik weet het uit mijn Bijbel, jongens en meisjes, maar ik weet het ook in mijn hart. Die twee die stemmen overeen wat er in de Bijbel staat, dat werkt de Heer uit in het hart van zijn kinderen. En die bevinding is door de Schrift. Zij leren God de Vader kennen uit de Schrift. Zij leren God de Zoon kennen uit de Schrift. Zij leren God de Heilige Geest kennen uit de Schrift. Al is het niet per se in die volgorde. Dat is de theologische volgorde. De 12 artikelen hebben een theologische volgorde. Eerste persoon, tweede persoon, derde persoon. Dat is goed. Maar dat is niet de volgorde van de bevinding. Wat is dan de volgorde van de bevinding? Welke van de personen leren Gods kinderen als eerste kennen? Ach, ze hebben helemaal niet in de gaten dat het verschillende personen zijn. Als je een nieuw hartje krijgt, jongens en meisjes, dan kom je erachter, hebben we ook vanmorgen gehoord, dat je tegen God gezondigd hebt. Tegen God. En wie is die God? Die God is nog zo onbekend. Maar dat geeft de droefheid. Tegen die God gezondigd. En ik zou het zo graag goed willen hebben tussen God en mijn ziel. En zo iemand die gaat er ook alles aan doen. Om het vlak te krijgen, om het zelf vlak te maken. Als dat zou lukken, dan heb je de Heere Jezus nooit nodig. En alles waarmee de mens het aan vlak wil maken, dat heeft Johannes de Doper allemaal stukken geslagen. Om plaats te maken voor de Heere Jezus. Ik hoop dat ik het ook mag doen in de prediking. Dat ik alles in uw leven aan gruzels mag slaan waar u uw hoop en vertrouwen op stelt, niet zijnde de Heere Jezus Christus. Want je hebt er niks aan. Het is geen grond voor de eeuwigheid. En dat leert Gods kinderen dat er onderscheid is in de personen. Ik denk als jij Gods kinderen vraagt, hoe bent u er nou achter gekomen dat de zoon een ander is, dat ze zullen zeggen, nou dat was voor het eerst in mijn leven. Ja, zondag 5. Of door een ander. Dat er een ander is door wie ik nog zalig kan worden. Toen heb ik mij afgevraagd, wie is die ander? Wie is die middelaar? Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En als je de Heer Jezus mag leren kennen door het werk van de Heilige Geest in je hart, dan leer je hem kennen als persoon. Wij noemen dat de persoonsopenbaring van de middelaar. Hebt u die gehad? Waar was de persoonsopenbaring van de middelaar? En als u dat niet hebt, nou zeiden onze vaderen, kan het nog alle kanten opvallen. Aangrijpend, maar je moet geen grond maken van dingen die geen grond zijn. Het moet in ons leven naar de openbaring van die tweede persoon in het goddelijke wezen. En als je hem dan kent, ken je dan de drie enige God? Nee. Kijk, het is wel de zoon die terugbrengt bij de vader. Dus inderdaad, eerst is de kennis van de zoon. Want niemand komt tot de vader dan de zoon. En hoe leer je dan de vader kennen? Nou, kijk naar het leven van de discipelen bijvoorbeeld. God was wel hun vader, maar ze kenden hem zo niet. Ze baden niet zo tot hem. Ze gingen niet door de Heer Jezus tot de vader als hun vader. Nee, waarom niet? Ja, die geloofskennis hadden ze nog niet. Dat was een nadere les die daarvoor nodig was. Hoe de Heer Jezus nu met zijn verdiensten de vader tevreden zou stellen, zodat het vlak was voor hen tussen de vader en de zondaar. Als het Pasen mag worden, ja, dan wordt iets ervaren van die vaderlijke goedheid. Mensen gebruiken dat zo vaak in hun gebeden, de naam God de Vader. Vader, wij naderen tot u. Dan denk ik altijd, weet je ook wat je zegt, als je dat zo gemakkelijk uitspreekt. De discipelen deden het niet. Ja, later. Om hem te mogen leren kennen als vader is geloofskennis nodig. En ja, kennis van de Heilige Geest. Hadden de discipelen dat met Pasen? Oh nee. Ze hadden wel de belofte van de Geest. Ik zal u een andere trooster geven. Dat was met Pinkster, ja. Toen de persoon van de trooster, dat was een nadere weldaad, toen de persoon van de trooster zich openbaarde in hun hart. En wat dat voor gevolgen had, nou dat kun je heel duidelijk lezen. En als u het van een ander wil lezen, dan zou ik zeggen, neem eens het boek Rut van dominee Van Renen. En lees het voorwoord eens wat hij daar geschreven heeft. Daar schrijft hij hoe het Pinksteren mocht worden in zijn ziel. Of als u die uitdrukking lastig vindt, nou dan anders, hoe hij de Heilige Geest mocht leren kennen. In die troost mocht leren delen. Dus er is een onderscheiden werking van de personen. En er is een onderscheiden kennis van de personen. En dat is een doorgaande kennis. En ik hoop, gemeente, dat de prediking uit de catechismus u een heimwee mag geven om die kennis te mogen krijgen. Want een persoon wil je toch leren kennen als het goed is, als er liefde is. Dan wil je die persoon leren kennen, dan wil je er alles van weten. Dat we zo met een heilbegeerig hart naar die 12 artikelen zouden mogen luisteren. God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Drie personen die nodig zijn tot de zaligheid. Zonder de Vader kom je er niet. Mensen kunnen zich beperken tot de Zoon en de Zoon alleen eruit lichten, zal ik maar zeggen, zoals zo vaak gebeurt. Geen woord over het werk van de Heilige Geest. Geen woord over het welbehagen over de Vader. Alleen over Jezus. Nou, je komt er niet, want Jezus alleen lost het niet op, als ik het zo mag zeggen. Het is een werk van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat zal straks in de eeuwigheid de lofzang zijn. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen. Gaat u in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.